En dan krijg je een hele interessante situatie. Dus blijkbaar, als wij denken aan de beste teams, en ik heb ook de vraag gesteld, denk aan het meest functionele team waar je in hebt gezeten, ja, of die het beste resultaat, zie je nog steeds 1/3 rationele kenmerken, 2/3 relationele kenmerken.
Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven en de antwoorden die daarbij horen.
Ik doe deze podcast om een nieuwsgierigheid naar kennis in mezelf te stillen. Kennis halen dus. En wat ik soms vergeet is hoe aardig, warm en vriendelijk mijn gasten zijn. Of beter gezegd, ik ben te gast bij hen. Ergens in december kreeg ik een tip om Marco Busman te benaderen voor een podcast. Ja, ook hij is een leiderschapstrainer, een coach en auteur. En zoals er wel meer zijn, neem mezelf bijvoorbeeld. Alleen, en dat maakt een verschil, hij heeft zo'n fantastisch boek geschreven, genaamd Verbindend Vermogen, dat wat mij betreft verplichte kost zou moeten zijn voor elke leider. Vanaf het eerste contact bleek Marco een open, warme en vooral prettige gesprekspartner te zijn. En we spraken over zijn boek, Verbindend Vermogen, wat leiderschap voor hem inhoudt, over integriteit, de inspirerende speech van Charlie Chaplin, over de uitspraak, ja, zo ben ik nou eenmaal, en wat je daaraan kunt doen, over een carrière switch, of beter gezegd zijn carrière switch, zelfsturende teams en, heel mooi, over een bijzonder mooi initiatief van hem. Dat gaat over een paar jaar plaatsvinden. Luister mee naar de leiderschapslessen van Marco Busman. Marco, wat houdt voor jou leiderschap in?
Leiderschap voor mij, de simpelste definitie is eigenlijk gewoon doen wat voor jou belangrijk is in dit leven. Dus leiderschap is niet gekoppeld aan een functie, is ook niet gekoppeld aan een positie of aan een titel. Maar het gaat er vooral over wat wil jij in dit leven doen. En dat kan privé zijn, dat kan zakelijk zijn. En als jij daar ja tegen durft te zeggen en daar dus ook verantwoordelijkheid in wil nemen, en dus ook de consequenties daarvan aanvaardt, en dat dus ook betekent dat je sommige dingen niet kunt doen, want het is heel makkelijk om ja te zeggen, maar het is misschien soms wat lastiger om nee te zeggen, ook dat is onderdeel. Ik denk dat pakket bij elkaar is leiderschap.
Oké, en als ik dat even als advocaat van de duivel mag vertalen.
Ja.
Ik ben 47 en ik wil graag in het eerste van Ajax voetballen.
Ja.
Dat zal nog wat lastig worden.
Mm-hmm.
En is dan leiderschap ook onder meer onderkennen en erkennen, dat gaat niet meer gebeuren?
Ja,
om te veel zwart-wit te stellen.
Ja, natuurlijk, dat hoort er ook bij. Ja. Maar wat dan voor mij wel weer leiderschap zou zijn, is ook bij jezelf te raden gaan, wat maakt nou dat ik in het eerste van Ajax wil voetballen? Ja, en dan, wat zijn mijn drijfveren erbij? Hè? Over welke waarde gaat het?
Ja.
En dat zelfonderzoek, dat gaat jou weer inzichten opleveren om nieuwe keuzes te maken. En dat is dus heel een deel van leiderschap.
Aha. Je hebt een fantastisch boek geschreven over verbindend vermogen. Zo ben ik bijgekomen. Ik kreeg een tip met jouw naam en ik hoorde van je boek. En een fantastisch boek. We hadden het er net al heel kort over. Echt een aanrader. En dat zeg ik niet omdat ik nu tegenover je zit. Maar je zegt op een gegeven moment van hard op de bal en zacht op de man.
Ja.
Kun je dat uitleggen wat je daarmee bedoelt?
Ja. Waar het daarbij om gaat is van als je ergens zakelijk voor staat en je wilt een bepaalde richting in. Hè, en het gaat over de functionele kant. Dan moet je daar ook gewoon voor gaan staan. Dan moet je daar ook gewoon de keuzes in maken. Dan moet je daar ook gewoon het uitspreken en de acties bijzetten. Nou kan het zijn als dat gebeurt, dat je daarbij wel weerstand gaat krijgen van de persoon. Want het leven gaat wat mij betreft ook zakelijk gezien altijd over twee dingen. Het eerste, een organisatie, een team en een functie bestaat om resultaten te behalen. Dus het resultaat moet er zijn. En dus moet je strategie, visie, missie, taken, rollen, verantwoordelijkheden hebben, et cetera. Nou, daar moet je gewoon ook hard om de man spelen. Daar moet je ook duidelijke afspraken met elkaar over maken. Tegelijkertijd, het tweede uitgangspunt is altijd organisaties, teams en functies bestaan uit mensen. Zet mensen bij elkaar, krijg je wat gedoe, krijg je dynamica. Hè, dan krijg je jouw waarde, mijn waarde, jouw zienswijze, mijn zienswijze. En dan kunnen wij het zakelijk, inhoudelijk gezien met elkaar oneens zijn. Maar dan kan ik nog steeds heel respectvol naar jou zijn, ook al kan ik het hartsgrondig met je oneens zijn. En dan gaat het dus over respect, om vertrouwen, het respecteren van diversiteit, dat soort elementen. Dus hard op de inhoud en zacht op de relatie.
Is het enigszins vergelijkbaar met een relatie thuis hebben? Vrouw, vriendin, man, ja, Ja. Nou, is dat een hele andere dynamiek?
Ja, daar zit wel een andere dynamiek in. Omdat bij de relatie thuis, daar komt natuurlijk, hè, er komt, nou, mag ik hopen voor iedereen, ook een stuk liefde bij.
Zeker.
Dus er komen hele andere lagen ook bij. En dat maakt het soms makkelijker, maar ook soms wat complexer, denk ik. Dus kijk, als je gaat kijken naar Cindy en mij, hè. Wij hebben recentelijk gekeken, gaan wij wel of niet verhuizen? Nou, de status nu is eigenlijk dat we zeggen, als we gaan verhuizen, dan misschien één slagje groter. Maar wij hoeven niet echt een heel groot huis met, weet je, wat heel veel hypotheek is. En waarom? Omdat we met elkaar hebben doorgesproken van, nou, wij vinden het belangrijk over een jaar of 10, hè, ik ben nu 51, bijna 52 in augustus. Dan wil ik op een gegeven moment, willen wij een jaar ertussenuit. Willen we een sabbatical nemen, willen we reizen, dan is ons lijf nog goed. En dan willen we gewoon de wereld. We houden van mooie reizen, maar dan een jaar lang alleen maar reizen en mooie ontmoetingen hebben. Nou, daar hebben we het met elkaar over gehad. En weet je, dat leeft en dat is ons soort van doelstelling geworden. Nou, daarnaast hebben wij ook gewoon hartsgrondig met elkaar eens en oneens, bijvoorbeeld over de opvoeding van Erin. Dat is onze jongste dochter. Die is nu 14. Ja, weet je, daar hebben we af en toe wat verschillende perspectieven in. Maar er komt natuurlijk heel veel liefde bij. Er komt heel veel verantwoordelijkheid bij. Er komt heel veel betrokkenheid bij. Ja, en dan, weet je, als ik heel eerlijk ben, ik weet vrij veel over hoe relaties werken en dynamica werkt. Dat kan ik allemaal verliezen. Zakelijk gezien kan ik dat, als het ware, functioneel dan weer een soort van mezelf terugbrengen.
Ja.
En dan kan ik het ook als een functionele relatie zien. Maar met Cindy is het gewoon ook een ander type relatie. En dan, weet je, dan mag ik ook gewoon even de pure mens zijn. En dan ben ik gewoon af en toe hartstikke aardig. Ja, en af en toe ben ik ook gewoon een draak.
Ja, ik heb ooit eens van een oud directeur van me gehoord. Wat over gesprekstechnieken.
Ja.
En die bewonder ik heel erg in hem, omdat ik die toen nog niet bezat.
Ja.
En nu een klein beetje meer. Hij zei, ik zei, wat goed zeg. Ja, maar thuis werkt dit niet.
Nee.
En ik zeg, waarom niet? Oh, ja. Dat gaat maar eens proberen. Ja. En ik heb het ook thuis geprobeerd en ik werd gelijk uitgelachen.
Ja, ja. Nou, zo krijg ik ook wel, dat tegenwoordig niet meer, maar in het verleden heb ik dat wel eens ook van mijn kinderen teruggekregen. Van, joh, papa, stop eens met mij te coachen.
Okay.
Waarop ik zei, ja, ik ben niet aan het coachen. Ik ben gewoon nieuwsgierig, weet je. Ik heb gewoon vragen. Maar ja, omdat het ook in het vak zit en daardoor heb ik toch wel bepaalde stijlen en zijn dingen ingesleten, waardoor het best wel eens af en toe als coachend kan klinken. Terwijl dat natuurlijk niet zo bedoeld is. Ja, weet je, dan werkt dat wel of dan werkt dat niet.
Mag ik eens gewetensvraag stellen? Het gaat over het boek.
Ja.
Toen ik de titel zag, Verbindend Vermogen, er gingen niet gelijk allemaal warme alarmbellen bij me. Of, oh, wat gaaf. En toen ik eenmaal aan het boek begonnen was, begon op bladzij 1.
Ja.
Toen liep ik al warm. Normaal komt het bij bladzij 30, 40. Ik zat er eens later over na te denken. Hoe komt het dat ik de term verbindend vermogen zo weinig tegen ben gekomen in mijn carrière? Het zegt ook wat over mij.
Ja.
In literatuur, in cursussen, opleidingen.
Ja, mijn antwoord zou zijn, hoe komt het dat je het nog weinig? Want wat ik namelijk zie, is dat eigenlijk de term verbindend vermogen pas eigenlijk de laatste jaren echt in zwang begint te komen.
Ja.
Dus dat er steeds meer aandacht is ook voor die relatie. Die kant was aan het komen. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar vacatures, teksten voor vacatures, zie je dat al vaker gevraagd wordt om een teamleider met verbindend vermogen.
Ja.
2 jaar geleden is er bijvoorbeeld vanuit de overheid, hebben ze onderzoek gedaan, hebben ze een stuk geschreven voor burgemeesters en wethouders. De kerncompetentie is verbindend vermogen.
Is dat wat anders dan een, om eens even een vreselijke term gebruiken, mensenmens? Of komt dat wel?
Ja, weet ik niet. Dat is een goede vraag. Ik heb daar niet 1, 2, 3 een antwoord op. Kijk, weet je, voor mij, als ik ga kijken naar mensenmens. Nee, laat ik het anders zeggen. Verbindend vermogen. Hè? Als je ook gaat kijken in mijn boek, kom je nergens een definitie tegen.
Nee.
Nee.
Is dat nodig trouwens, dat er een definitie van is?
Nee, mijn antwoord is dus nee. En dat is eigenlijk gaan kijken naar de term verbindend vermogen. Iedereen weet waar je het over hebt. Als ik het tegen iemand zeg, verbindend vermogen, zeggen ze, oh, daar hebben ze beeld bij.
Ja.
Maar we denken er niet over na. We worden ons ervan bewust als het er niet is. Hè, dus op het moment dat de verbinding tussen ons er niet is, het verbindend vermogen er afwezig is, dan gaan we iets voelen van, hey, Wat missen we? Nou, dan kunnen we misschien niet direct de kreet verbindend vermogen eraan geven. Maar verbindend vermogen is dus eigenlijk iets wat altijd aanwezig is. Altijd en overal. En waar dus nu in ieder geval, wat mij betreft, gelukkig steeds meer aandacht voor is. En waar, je ziet het op steeds meer dingen terugkomen. Net een boek gelezen, de Vonk van Verbinding bijvoorbeeld. Prachtig boek. Of Verbinding Verbroken. Absoluut ook een aanrader als boek. En dat gaat ook over depressies. Hè? En eigenlijk, wat zijn nou de redenen van depressies? Hebben allemaal te maken met wat ik ook beschrijf in het boek. Het gaat over die mensrelatie.
Wat als je als leidinggevende of als medewerker, want het hoeft niet eens over leidinggevende te gaan.
Ja.
Als verbindend vermogen jou ontbeert, wat houdt dat in dan? Nou, welke risico's kleven eraan?
Ja, ik denk dat dat allereerst te maken heeft met wat is de context van het werk wat je doet. Hè, als jij een diepzeeduiker bent, hè, je komt alleen af en toe bij elkaar gewoon in dat soort contexten en dan heb je een liedduiker.
Ja.
Tuurlijk moet je elkaar volledig vertrouwen, maar ik denk op het moment dat je daar aan het werk bent, ja, weet je, dan moeten we af en toe even, moeten we niet te veel gaan zitten op verbindend vermogen, maar dan hebben we gewoon functioneel wat met elkaar te doen.
Ja.
En daar maakt iemand gewoon een keuze. Ja, dan kun je het met me eens en oneens zijn. Weet je, gelul. Nu even uitvoeren. Discussies doen we daarboven wel weer.
Maar er zijn mensen die niet dagelijks aan diepzeeduiken doen, die op kantoor zitten.
Ja.
Hoe zou het daar zijn? Die elkaar dus dagelijks treffen?
Of? Nou ja, voor mij is het heel simpel. He, als ik weer terugkom naar die twee uitgangspunten. Aan de ene kant, hè, vanuit ons bedrijf Koeris, praten we altijd over productiviteit. Die rationele kant, het gaat om resultaat. En daarnaast gaat het om die menskant. En uit onze onderzoeken, wat wij continu doen ook bij teams. Hè, als we de kernvraag stellen, wat is nou het beste team waar je lid van bent geweest? Wat zijn die kenmerken daarvan? Nou, dan krijg je daar een lijst van. En als je die toebedeelt aan die rationele kant, productiviteit, of aan die relationele kant, positiviteit, dan zie je altijd 1/3 versus 2/3. En dan krijg je een hele interessante situatie. Dus blijkbaar, als wij denken aan de beste teams, en ik heb ook de vraag gesteld, denk aan het meest functionele team waar je in hebt gezeten, of die het beste resultaat, zie je nog steeds 1/3 rationele kenmerken, 2/3 relationele kenmerken. Dus hier ontstaat iets interessants. Want ons uitgangspunt is, in de basis zijn ze gelijk. He, want als ik alleen maar ratio heb en totaal geen aandacht aan mens doe, en we zouden samenwerken en ik doe helemaal niks aan relationeel, dan denk je dat je op een gegeven moment denkt, hey Marco Toele, doe, ik ben weg.
Ja.
Gaan we alleen maar zeggen, we gaan de hele dag champagne drinken en taart eten. Hartstikke leuk, maar het leidt nergens toe. Word ik waarschijnlijk ontslagen, maar dat is voor heel veel mensen ook niet van doen. Dus in de zin zijn ze beide nodig. Dus in die zin zijn ze gelijkwaardig. Alleen vanuit ons onderzoek, hè, als we met die teams aan de slag zijn, zien we altijd 1/3, 2/3. Wat ons eigenlijk doet besluiten, concluderen, is dat de paradox is, ze zijn gelijkwaardig. Echter, de teams om ze echt vliegend te maken, hè, en te zeggen, hey, wauw, hier is het gaaf, is het belangrijk om aan die relationele kant. Dus daar moet je gewoon echt in investeren. Je kunt je processen maximaal optimaliseren en op een gegeven moment houdt het op. Maar zodra wij in die relatie het verder kunnen verdiepen, dat is in rationele termen de multiplier van resultaat. Dus terug naar jouw vraag. Als je volledig die verbindend vermogen, hè, dat is die relationele kant, volledig ontbeert, dan ga je het niet langer uithouden als leidinggevende. Tenzij je natuurlijk macht hebt of het geld hebt. Of het is, weet je, het is jouw bedrijf, weet je, dan kun je doen wat je wil. Maar dan zal je verloop, je fysiek, de verzuim, et cetera, wel een stuk hoger zijn.
Ik zit er even over na te denken, terwijl ik naar je aan het luisteren ben. Ik hou erg van voetbal. Ik probeer vaak dit soort theorieën, het is wat meer dan dat. Ik bedoel, het is meer een onderzoek, te vertalen naar hoe zat dat toen bij voetbal?
Ja.
En waarom is die coach daar weggegaan? En nou, vaak is het niet zo heel ingewikkeld. Mm-hmm. Je hebt op een gegeven moment ook een stuk geschreven in het boek, gaat over topspelers of goede teamspelers, noem het eens op, en een coach. En ik zat eraan te denken, misschien heb jij daar een verklaring voor, hoor. Dit gaat over Barcelona en Messi. Als ik vraag aan, aan een willekeurig iemand die een klein beetje wat van voetbal weet, bij welke club speelde Messi in 2012? Dan zal denk ik het gros zeggen Barcelona.
Barcelona, ja.
Precies. Wie was zijn trainer toen? Ik zou het niet uit mijn hoofd weten. Ik zou ernaar kunnen gokken.
Ja.
Nou, het zal waarschijnlijk die geweest zijn.
Ja.
Is toch raar? Terwijl dat wel de coach.
Ja, maar Messi is natuurlijk gewoon, wat dat betreft, heeft een status apart. Hè?
Speelt dat ook nog eens een keer mee? Of je bedoelt, we zitten bij het eerste beste willekeurig bedrijf, dus alle mensen hier rondlopen?
Ja, ja, tuurlijk. Kijk, een van de dingen die ik bijvoorbeeld altijd vraag, hè, als wij, onder meer doen wij ook cultuurveranderprogramma's. Ja. En als we met cultuurveranderprogramma's bezig zijn, dan kijken we niet alleen maar naar de formele structuur en de leidinggevende. Maar een van de vragen die we dan ook stellen is altijd, wie zijn de informele leiders?
Ja.
Hè, wie zijn de messies van dat bedrijf? Want die hebben gewoon invloed. Weet je, als die op een gegeven moment besluit van, nou weet je, moeten we voortaan linksom gaan spelen in plaats van rechtsom. Ja, dan gaan mensen daarnaar luisteren. Kijk, en zo'n messie, ja, die heeft dus gewoon status, weet je. En die wordt voorafgegooid door heel veel mensen, door heel veel liefhebbers van voetbal, voor de acties die hij uitvoert uiteindelijk in het veld. Weet je, die zie je op televisie. Jij en ik gaan niet zeggen van, goh, laten we eens voor de televisie gaan zitten om 2 keer 3 kwartier naar de coach te gaan zitten kijken hoe die zich opwindt of hoe die aanwijzingen geeft of hoe die heel rustig blijft. Is niet interessant.
Terwijl het wel bij leiderschap, bij leiderschap wordt wel vaak gekeken, heb ik het idee, naar de leidinggevende.
Ja, ja.
Dat betekent niet dat dat de leider is, maar die heeft de titel op zijn bordje staan.
Ja, ja, en dan zeg ik weer, leadership is highly overrated in die zin. Weet je, voor mij gaat uiteindelijk leiderschap om in welke mate, hè, kun jij ook jezelf daarin wegcijferen. Want je bent uiteindelijk ten dienste van iets anders.
Ja.
En net zoals voor mij persoonlijk, hè, ik ben niet gelovig, hè, ik geloof niet in een god. Ik wel spiritueel, ik geloof wel dat er meer is, maar ik weet niet hoe dat werkt. En dat vind ik ook helemaal prima. En ik geloof ook echt wel dat ik wat te doen heb hier op aarde. Onder meer gewoon om mensen te inspireren, hè, en ook mensen met elkaar in verbinding te brengen. Om een stuk bewustzijn en zelfbewustzijn te creëren. Dus daar draag ik aan bij. Maar als het nou allemaal zou gaan om, kijk, mij is de grote Marco Busman, hè, heel veel ego.
Ja.
Ja, weet je, sorry, maar dat gaat hem niet worden. Weet je, het gaat er van mij meer om, kan ik zien wat mijn rol is en daar mijn bijdrage in leveren. En natuurlijk vind ik het ook lekker om af en toe te stralen. Hè. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik, hè, net zoals jij, ik sta ook graag op het podium. En als ik op het podium sta, weet je, en dat de mensen kijken naar me, en weet je, ze lachen en het applaus aan het eind. Tuurlijk doet dat wat met mijn ego. En natuurlijk haal ik daar energie uit. Dus dat is helemaal geen punt. Maar in de kern weet ik wel waar het om gaat.
Ja.
En dat is eigenlijk om mijn missie. En ik mag hopen dat veel leidinggevenden ook snappen waar het om gaat. Dat zij eigenlijk een rol spelen. En dan toevallig de functionele rol hebben van leidinggevende. Om die organisatie tot resultaat te brengen.
Leidinggeven is wat anders dan leiderschap.
Ja.
Oké. Okay.
Absoluut.
Je geeft ook in het boek aan. En laten we dat gewoon maar doorlopen dan. Ja. Leiderschap begint bij, en ik lees het ook voor, hoor, bij zelfleiderschap.
Ja.
Vond ik een hele interessante.
Ja. Ja, je kunt niet iemand anders leiden als je jezelf niet kunt leiden. Hoe kan ik jou oprecht vertrouwen geven als ik mezelf niet vertrouw? Hoe kan ik jou echt doorleefd respect geven als ik mezelf niet respecteer? Want dan is respect en vertrouwen veel meer een soort van cognitief begrip wat ik je geef. En dan kan ik je wel geven, kan ik wel handelingen geven. Maar dan is het de handeling. Terwijl uiteindelijk, hè, als wij gaan kijken naar hoe we als mensen werken, dan hebben we via de ratio en via taal hebben geleerd constructen gemaakt om elkaar te begrijpen. Maar er gebeurt heel veel via van hart tot hart. En er gebeurt natuurlijk heel veel in het non-verbale. En eigenlijk je kunt zeggen, het veld wat rond ons heen zit. En dat is niet daar. Niet in de mond. Niet in de woorden. Dat zit in beleving.
Ik heb daar een persoonlijke vraag over. Met permissie. Er is een periode geweest. Die voor mij privé redelijk lastig. Vond ik een zware periode. Ik lag in scheiding. Ik was net gescheiden. En vader van kinderen. En met mijn ex kun je er op een volwassen manier uitkomen. Bij kinderen is het een ander verhaal. Ja. Tenminste, voor mij in ieder geval. Ik denk voor heel veel ouders.
Ja.
En ik ben een redelijk open boek.
Mm-hmm.
Dus ik nam dat soort dingen ook wel ongewild mee naar het werk.
Ja.
En ik was leidinggevend in die tijd. En ik heb dat achteraf wel eens dat verwijt gekregen. Edwin, je liep er niet vrolijk bij. Waarop ik natuurlijk als verweer had. Ik ben ook maar mens.
En dat is een verwijt.
Ja, dat voelde echt als verwijt.
Oké, maar er is een verschil of ze dat een verwijt van hun was, of dat dat als verwijt door jou werd gevoeld.
Goeie vraag. Nou, sowieso dat laatste. Dat eerste durf ik niet te zeggen.
Nee.
Voelde inderdaad als een verwijt.
Oké.
En, maar ik moest wel leiding geven.
Ja.
Vond ik moeilijk.
Ja, ik ook.
Toen de tijd.
Ja. Ik heb zelden meegemaakt.
Hoe doe je dat dan? Hoe ga je ermee? Want we maken allemaal wel eens gewoon wat rotters mee.
Nou ja, weet je, ik ben heel blij onder meer dat ik op dat moment een leidinggevende had, Ad Luchten. Ik werkte voor Capgemini.
Ja.
En die heeft ook tegen zijn team, ik zat in het managementteam, tegen een ander managementteam geleden gezegd op een gegeven moment van, joh, weet je, Marco die zal er af en toe zijn. Alles wat hij uit zijn handen komt is meegenomen, maar reken er niet op.
Ja.
Weet je, dus die Dus die gaf mij ook ruimte om echt even gewoon door dat proces heen te gaan. Ja, weet je, en even nog los van de scheiding. Ja, ik heb ook in het verleden als leidinggevende heb ik ook echt wel fouten gemaakt.
Ja.
Ja, de eerste 30, 35 jaar van mijn leven heb ik heel sterk op mijn ratio geleefd.
Ja.
Toen leefde ik altijd van, als ik mijn hard werk, goed studeer, altijd ja zeg, dan heb ik een mooie carrière, veel geld en daaruit kan ik vakanties maken en dan ben ik gelukkig. Dan ben ik de king, weet je, dan ben ik geslaagd. Dus dan ga je vanuit doen naar hebben, naar zijn.
Ja.
En ik heb moeten leren dat het eigenlijk andersom is. Nu stel ik me veel meer de vraag, wie ben ik, wie wil ik zijn? Wat wil ik hebben? En vanuit daar is de vraag gekomen, en wat heb ik dan te doen?
Ja.
Dat heeft ook geleid tot ontslag nemen en Curious als organisatie gewoon op te richten en in de markt te zetten. Dus als ik dan ga kijken, heb ik vanuit mijn zijn en mijn hardheid en eigenlijk ook mijn willen profileren en van status, weet je, heb ik echt gewoon, nou ja, ben ik best wel onaardig geweest, zeg maar. En dan druk ik me nog rustig uit.
Ja.
Dus weet je, ik vind dat helemaal niet erg. Wat ik veel belangrijker vind, is dat ook voor jou, Edwin, je kunt terugkijken op die fase en je leert daarvan.
Mm-hmm.
En je neemt dat mee en je geeft dat inzicht geef je weer door, hè, via dit soort gesprekken en je eigen rol, hè, als je zelf op het podium staat. En volgens mij gaat het er vooral over dat fouten maken hoort bij het leven. Als we dat met z'n allen kunnen accepteren en daar ook een beetje mildheid naar elkaar toe kunnen hebben en elkaar daar wat in kunnen coachen en elkaar een beetje feedback in kunnen geven en dat we van elkaar kunnen accepteren, dan wordt de wereld een stuk leuker. Alleen, ja, niet iedereen zit erop te wachten. Alleen, daar spelen wat meer belangen. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld heel erg op van, ja, maar ja, daar hangt mijn bonus vanaf.
Ja.
Dus die gaan heel erg micromanagen, zodat het maar allemaal goed komt. Zodat die cijfers aan het eind van het jaar er goed uitzien. En dan denken ze dat ze daarmee goed doen. Nou ja, ik denk dat het een korte termijn strategie is en geen lange termijn.
Ja. Nou, ik moet zeggen, ik ben er op twee redenen. Excuus. Ben ik er blij mee geweest met die periode?
Ja.
Tenminste, wat werk betreft. Later kwam ik iemand tegen, een van mijn mensen, want, waar ik mee samenwerkte. En die kwam zelf in de scheiding te liggen.
Ja.
Dus ik kon al een beetje gaan verklaren van, nou, ik ga hier en hier in ieder geval rekening mee houden. En dit kan ik voor je doen. Weet dat je altijd op me terug kunt vallen.
Ja.
Ik heb het min of meer meegemaakt. En twee is, toen ik net begon als leidinggevende, dit heb ik echt gedacht. Dan heb je in mijn linkerhand heb je Gandhi, mijn rechterhand Obama.
Ja,
en ik zit daarboven. Want zo'n leidinggever totaal niet geïnteresseerd door enige zelfkennis. En na een half jaar zat ik op het niveautje Idi Amin, Kim Jong-un. Want dat glipt aan alle kanten door mijn vingers natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Dat heb ik later ook wel gezegd voor de groep, hoor. Het is, maar, het is een vak en ik heb het echt moeten leren met vallen en opstaan. Ja.
Maar dat, en daar zeg je wat, het is een vak.
Ja.
En kijk, veel mensen worden daar onvoldoende voor opgeleid. Ik zie wel, hè, natuurlijk, als je gaat kijken naar ook tegenwoordig de scholen, de middelbare scholen, maar ook de mbo's, hbo's, universiteiten, zie je steeds meer dat ze ook in groepen werken. Hè? Dus dat eigenlijk het leren werken in teams, in groepen, dat steeds meer aandacht krijgt. En daar ben ik blij om. Want weet je, de hele wereld bestaat uit continu vormende groepen die langer of kortere termijn bij elkaar zijn. Maar als je dan gaat kijken, dus daar krijgen de jeugd krijgt daar echt wel wat van mee. De jeugd krijgt ook steeds meer zelfreflectie mee. Ja, dus dat vind ik ook mooi om te zien dat de mensen in het bedrijfsleven, de jongeren, die hebben ook gewoon op hun universiteiten al vaker, op de middelbare school al vaker, zelfreflecties moeten doen. Dus er is iets aan het kantelen op dat vlak. Maar dan vervolgens ook formeel de rol krijgen als leidinggevende. En hoe doe je dat nou met teams en hoe ga je nou om met weerstand? En hoe ga je nou om met verdriet? Ja, dat vinden we natuurlijk nog wel lastig met elkaar.
Hoe kun je dat doen? Kun je bijvoorbeeld zeggen, weet je wat, ik ga volgende week donderdag, verzin maar wat, is een middag mijn agenda blokken.
Mm-hmm.
Ik sluit me op in mijn kantoor, ik neem een kop koffie mee. Ik ga eens wat ijsberen, ik schrijf wat op. Hoe ga ik met dit soort zaken om? Is dat het? Want dat zou wel heel makkelijk zijn, maar...
Nee, nou, weet je, ik zat recentelijk bij een klant in de IT-dienstverlening. En daar zat ik met de CEO, was ik in gesprek. En toen vroeg ik ook eigenlijk van, ja, weet je, jullie krijgen ook nieuwe unit managers, maar hoe worden die unit managers begeleid?
Ja.
En dan zit je natuurlijk al een paar niveaus verder, maar eigenlijk is het dezelfde fundamentele vraag. Ja, eigenlijk niet.
Nee.
Dat is toch eigenlijk raar. Ja, ze hebben daarvoor in een andere positie gezeten, ander krachtenspel. Wat maakt nou dat er niet ook een stukje interne mentoring plaatsvindt? Of dat daar met externe coach gewerkt wordt? Als we teruggaan naar Barcelona. Weet je, ook een Messi, die heeft niet alleen een trainer, die heeft een heel team van begeleiders om zich heen. Weet je, bij topsport is het heel normaal. Sterker nog, als je gaat kijken bij de voetbalclub hier om de hoek, daar hebben ze ook meer mensen. De eerste team van hockey in Os heeft ook niet alleen een trainer, heeft ook een team van begeleiders. Dus wat maakt nou dat we in het bedrijfsleven eigenlijk gewoon zeggen, ja, maar weet je, als we gaan coachen, en gelukkig is dat er ook over gegaan, oh, dan is er misschien iets niet goed met hem.
Zwaktebot.
Ja. Terwijl het eigenlijk een sterktebot is. Dus ik zou eigenlijk zeggen, joh, tegen die CEO, geef ze nou een mentor en een goede coach. Weet je, zet ze voor mijn part in een stukje intervisiegroep, maar doe dat ook met nieuwe leidinggevenden. Geef ze gewoon een stukje begeleiding erbij, want het is een vak. Dan moet je ingroeien. Ze hebben recht op een valkuilen, maar een aantal dingen kun je gewoon vermijden.
Ik heb regelmatig de term gehoord, we bedrijven hier topsport, Edwin.
Ja.
En dan zei ik, dat vind ik prima. Maar dat betekent ook een aanspreekcultuur die erbij hoort. En ja, wat jij zegt, begeleiding. En ja, dat mis ik soms nog wel eens.
Ja, nou, dan krijg je natuurlijk bedrijfseconomische vraagstukken, want begeleiding kost geld, kost tijd, et cetera. Ik denk, en ik heb die business case nooit gedaan hoor, nooit het onderzoek naar. Ik geloof echt dat het investeren daarin, dat rendement, dat krijg je absoluut terug. Ja. Ja, absoluut.
Betrokkenheid, ziekteverzuim naar beneden, noem het allemaal op.
Ja, ja. Ja. Nou ja, en dat zie je op zich natuurlijk wel. Hè, want er zijn voldoende onderzoek ook. Hè, daar waar een organisatie een psychologisch veilige werkomgeving heeft. Weet je, dat uiteindelijk de betrokkenheid van de mens hoger is. Dat het rendement hoger is. Hetzelfde geldt voor directieteams waar meer vrouwen in een team is. Dus meer diversiteit en meerdere energie ook aanwezig is. Doet ook echt iets met het rendement van een organisatie. Joh, we zijn wat dat betreft nog steeds het taylorisme niet ontgroeid. We zijn nu wel onder kracht van de globalisering en de concurrentie als het ware allerlei managementlagen eruit aan het snijden. Nou, dat vind ik al een prima, want een organisatie met 7 managementlagen geloof ik niet in.
Nee.
Maar dat is nog steeds via de structuurkant dingen aanpakken. Laten we nou vooral met z'n allen in verbindend vermogen en in een stuk opleidingen en begeleiding daarin investeren. En dan gaan we weer 1/3, 2/3. Als die relationele kant goed op orde is, dan gaat dat je multiplier zijn voor je resultaat.
Ik daarover gesproken, tenminste, verbindend vermogen.
Ja.
In je boek heb je het onder meer over integriteit.
Ja.
En je was net koffie voor me aan het inschenken. Toen hadden we het erover dat ik me daarover verbaasde in die zin. Ik ging al vanuit, integriteit was voor mij, met nadruk op het verleden, met een schoon geweten mijn werk kunnen doen. Dus naar eer en geweten handelen. Jij hebt daaraan toegevoegd van, joh, dat betekent ook doen wat je zegt. Daar was ik altijd, nou, niet altijd even goed in. Heb ik me nooit gerealiseerd dat dat er ook bij hoort.
Ja. Nou, mooi.
Ja, mooi
dat het inzicht zo is. Ja, dus kijk, en de vraag, wat
dus, hoe ben je tot het inzicht gekomen van integriteit? Dat het belangrijk is evident, maar Allah.
Nou ja, weet je, als je gaat kijken, hè, überhaupt, hoe kom je tot inzichten? Ik hou er heel erg van om te lezen.
Ja.
Om podcasts te luisteren, om op YouTube filmpjes te kijken, om gesprekken te voeren met mensen. Ik heb gewerkt met mijn eigen coaches, met mijn mentoren, intervisie, supervisie dingen gedaan. Weet je, en uiteindelijk kom je dan tot zoveel inzicht. Ja, dat ga je combineren. En hoe kom je erbij? Ja, ik weet niet heel specifiek hoe bij dit element kom, maar ik weet wel dat ik echt ook bij het schrijven van het boek, omdat ik er actief mee bezig was, bij mij ook allerlei kwartjes gingen vallen. Guido van der Wiel is de redacteur met wie ik heb samengewerkt. Een geweldige kerel, ook in de wereld van de managementboeken doet hij veel meer. Weet je, heb ik ontzettend veel uur gesprekken gevoerd. Met mijn compagnon, met mijn uitgeefster Stella de Jager. Ja, en dan komt al die stukjes die komen bij elkaar. En ja, weet je, ik ben nu bezig met het boek in het Engels zijn we aan het vertalen. Dus die komt in het tweede kwartaal uit. En nou, verbindend vermogen is trouwens niet letterlijk vertaalbaar in het Engels. Al vanaf het uitgaven van het boek nooit over nagedacht. Ik zei, oh ja, weet je, die Engelse uitgave ook. Maar hoe vertaal je dat?
Connect schiet me er binnen, maar dat is te weinig, te licht.
Ja, verbindend vermogen, daar zitten veel meer lagen in. Dus waar we nu mee spelen, en dan ga je dus nu de primeur krijgen.
Kijk zo.
Dat is om het CQ, connection quotient. Omdat we praten aan de ratio en relationeel. Dus dan praat je over IQ en je praat over EQ. En dan voeg ik aan toe de CQ. Als een soort van de verbindend.
Nooit aangedacht.
De verbinding daarin.
Ja, ik schrijf me op voor de show notes. Niet dat je denkt...
Nee.
Oh, wat goed zeg.
Ja. Dus ik weet niet meer wat ik wilde zeggen trouwens. Welke vraag had je ook weer?
Nou, we hadden het dus over hoe je tot integriteit,
oh ja,
tot inzicht kwam.
Precies. Nou ja, weet je, dus eigenlijk doordat je dan actief weer met het proces bezig bent, ja, daar komen al die puzzelstukjes bij elkaar. Gekoppeld aan, nou ja, wat is het? Ondertussen 14 jaar staat Curious. Ja. Daarvoor heb ik ook 12 jaar in leidinggevende posities gezeten. Ja, weet je, dat neem je allemaal mee.
Ja. Ja. Wat ik een van de fijne dingen aan het boek vind, ja, is je gebruikt muziek in het boek.
Ja.
Vond ik heel fijn. En op een gegeven moment kwam ik de speech tegen van Charlie Chaplin. Ja. En voordat ik de tekst ging lezen, nou, wat zal het zijn, een regeltje of 5, 6, denk ik, die je erover schrijft.
Ja.
Er zit een QR-code bij.
Ja, van The Great Dictator, hè?
Ja, van The Great Dictator. Ik wist al waar die over ging.
Ja.
Het is maar een fragment uit het boek, hoor. Ja. Waarom die speech?
Omdat hij mij raakt.
Ja.
Omdat hij, weet je, sowieso Charlie Chaplin is natuurlijk heel bijzonder. Heeft die overslag gemaakt op een gegeven moment van dat hij ook is gaan praten.
Ja, ja.
En in The Great Dictator, hè, dat ging natuurlijk ook over Hitler in, ja, die tijd. En weet je, daar komt ook dat stuk in voor van, weet je, jullie zijn mensen, jullie zijn geen, you're not cattle,
ja,
hè, die naar de oorlog wordt gevoerd. Dus ook daar komt weer heel erg die oproep over, laten we nou ons allemaal als mensen, als collega's, als partners zien. In plaats dat we gewoon vanwege bepaalde belangen of overtuigingen van iemand met elkaar de strijd aangaan. En ik vind die speech, hè, zoals hij dat ook vertelt, zoals de hele intonatie is, zoals de hele opbouw is, ja, die raakt me.
Ja.
En die speech, dat heeft hij ook heel veel, want Charlie Chaplin is een perfectionist, hè?
Okay.
Dus die heeft altijd ook al zijn scènes, hè, sommige scènes deed hij gewoon 2 weken over, omdat elk detail goed moest zijn. Ik weet niet hoe vaak hij me heeft ingesproken, maar zoals hij nu staat, denk ik, wauw, bam, die komt binnen.
Ik hoorde hem in een liedje voor het eerst, van een Schotse zanger, Paolo Nutini.
Ja,
en toen raakte die Iron Sky, toen raakte die me al gelijk. En daarna ben ik, nou, waar komt dat vandaan? En dan ga je dus ook googlen, oh, Charlie Chaplin.
Ja.
Ik vind, het is zo'n tekst waarvan ik denk, ik wou dat, dat is zo'n vergezicht.
Ja, ja.
Ik wou dat ik dat had kunnen bedenken.
Ja, ja. En weet je, wat ik dan ook denk is van, wat fijn dat we ervan mogen genieten.
Zeker.
En dat is ook waar die ook in het boek staat. Omdat ik echt zoiets heb van, wauw, weet je, hier zitten ook weer, hè, en dat is ook wat ik in het boek heb willen doen, er zitten meerdere lagen in. En in deze tekst van Charlie Chaplin zitten ook meerdere lagen. Als je die gewoon 5 keer luistert, dan gaat hij je steeds meer raken. En een persoonlijke noot, wat heel bijzonder was, mijn zoon Frank, die zat op de middelbare school, op het Atheneum, en die deed daarbij ook drama.
Ja.
En toen moest hij op een gegeven moment moest hij ook een voordracht doen. En toen heeft hij gekozen voor deze speech. En die is hij helemaal gaan oefenen en gaan uitdragen. Weet je, en ik heb hem daar niet in beïnvloed. En hij heeft helemaal die eigen keuze daarin gemaakt. Maar toen hij mee bezig was en hij vroeg van, ja, papa, kom eens luisteren. Weet je, en dan stond hij daar, ja, wauw.
Kippenvel?
Weet je, van, ja, kippenvel. Oh, mooi, ja, kippenvel. Maar ook hier weer, hè, en dan zie je weer, want je kunt die speech puur rationeel naar gaan luisteren. En dan luister je naar de woorden en waar het voor staat. Denk je, oh ja, ja, goed verhaal.
Ja.
Maar de vraag is, wat heeft jou nou ook zo geraakt? Zijn het nou alleen maar de tekst en de woorden? Of is daar ook nog een andere laag? En ik geloof echt...
Nee, veel meer dan dat. Ja. Veel meer dan alleen platte tekst en woorden.
Ja.
Ja.
En dat is weer die relationele kant. En dat is het verbindend vermogen. Niet alleen de tekst en de woorden. Maar 2/3 is, weet je, wat gebeurt er tussen ons? Ja, zoals wij nu ook zitten. Ja. Weet je, de glimlach die jij aan mij geeft. Hè? Ja. En ik terug... Weet je, daar gebeurt zoveel meer dan alleen maar het zakelijk met elkaar in de microfoon praten.
Ja, misschien zijn dat wel, ik bedoel, nogmaals van tevoren, we hadden het er net even over.
Ja.
Wat ik heel fijn aan dit boek vind, is, er staat, nou, even natte vingerwerk, 75% is, oh ja, oh ja, oh, dat, oh ja, inderdaad, ja, zo'n aha-erlevenis.
Ja.
25% wist ik niet. En het is even natte vingerwerk, hoor, die getallen.
Ja.
Jij zei heel goed van, het is een boek wat ieder ander, wat bijna ieder ander geschreven had kunnen hebben, maar toch weer net niet.
Ja. Ja.
Dat vind ik heel fijn. En er staat ook heel veel persoonlijke, of heel veel, er staat een aantal persoonlijke zaken in.
Nou, elk hoofdstuk begint met een persoonlijke anekdote.
Waarom heb je daarvoor gekozen?
Nou ja, omdat voor mij, hè, het gaat ook hier weer om de verbinding met mijn lezer aan te gaan. Ja, wat de doelstelling van het boek is geweest, is ook om te inspireren.
Ja.
Ja, dus als je gaat kijken naar het boek, je kunt het van voor naar achter lezen, maar je kunt ook elk hoofdstuk gewoon afzonderlijk pakken. Ja, als je zegt, nou, hoe zit het ook weer over giffen in relaties? Nou, pak je het hoofdstuk erbij, bam, dan lees je dat, denk ik, oh ja, zo was het. Het tweede doelstelling daarbij was, is als ik inspireer, dan wil ik het ook gewoon... wat simpel is, moet je simpel houden, zeg ik altijd. Ja, dus alle mooie managementkreten eruit, gewoon terug naar de basis, terug naar de dagelijkse realiteit brengen. Van zowel zakelijk als privé. Nou, en de derde, ik wil dus die verbinding aangaan met de lezer. Kijk, ik wil jou uitnodigen, terwijl je aan het lezen bent, om zelf te reflecteren, hoe doe ik dat nou?
Dat gebeurt ook met me.
Ja.
Ja, ja, absoluut.
Nou, en dat is ook de bedoeling. Dat hoor ik van meer mensen terug. Dus daarom zit er een quote in, daarom zit er zo'n QR-code naar filmpjes op het internet die je verder inspireren. Daarom heeft ook elk hoofdstuk een oefening die je zelf kunt doen. Kun je zelf bepalen wel of niet. Maar daarom is ook elk hoofdstuk begonnen weer met een persoonlijke anekdote. Omdat dat gelijk weer iets doet, vaak in de verbinding met de ander. Omdat ik me kwetsbaar opstel, creëert dat ook aan de andere kant wel weer van, oh hey, maar hoe zit dat nou eigenlijk bij mij? Want zelfs al bij mijn eigen anekdote, ik weet zeker, dat je, bij diverse ben je zelf ook gaan kijken van, oh ja, hoe zat dat in mijn leven?
Absoluut.
Nou, en daar begint alweer de opening van de zelfreflectie. En dan komen we weer terug bij wat jij ook eerder vroeg. Zelfbewustzijn, als je jezelf niet kunt leiden, dan kun je ook niet een ander leiden. Nou, en dat is wat ik beoog met het boek. Dus ja, weet je, je ziet ook, en dat heb ik al wel eens tegen een aantal mensen gezegd, het schrijven van het boek was, ik heb al vrij veel gedaan aan ontwikkeling, maar dat was ook weer een stukje persoonlijke therapie. Omdat ik iedere keer weer aan het kijken was, ja, maar hoe zit ik nou zelf, verhoud ik mezelf tot dit onderwerp waar ik nu over schrijf? Dus ja, het is een zoektocht, een reflectie op mezelf en daarmee de uitnodiging naar jou.
Ja, nou, die zeker geluk moet ik zeggen. Een van de dingen waar ik die ik glimlachend heb zitten lezen.
Ja.
Ik heb zelfs opgeschreven hier briljant. Zo ben ik nu eenmaal. Over hoe doorbreek je patronen.
Ja, ja.
Dat vond ik echt voor de mensen die het nog niet kennen.
Ja.
En die gaan het boek maar kopen en we mogen er eentje weggeven van jou. Ik moest gelijk denken aan mijn broer. Mm-hmm. Want die gebruikt die uitspraak heel vaak.
Ja.
Maar ik heb me nooit kunnen... Ik heb er wel eens over nagedacht van hoe kom ik daar nou doorheen. Ja, jij zegt het wel. Wat houdt dat in? Allereerst, als mensen zeggen, zo ben ik nu eenmaal. Laat ik een stapje terug doen.
Ja, zo ben ik nu eenmaal is denk ik ook een soort van verdediging.
Ja.
Weet je, dan kun je ook zeggen, ja, ik zou wel willen, maar... Kijk, en dat vind ik ook wel, Nederland heeft een paar ziektes. Een van de ziekten is de had-ik-maar-ziekte. Had ik maar, denk van ja, weet je...
Daar kun je wat
verleden, ja, dan kun je niet veranderen, maar je kunt nu wel keuzes maken. De andere zo'n ziekte is van ja, maar... En denk van ja, ja, maar. Dus eigenlijk zeg je daarmee nee.
Ja.
Hè, dat is ook weer een excuustruus. Ga dan vooral kijken. En dan wat? Wat dan wel? Hè, dus eigenlijk, op het moment dat je zegt, zo ben ik nou eenmaal, dan kun je jezelf als het ware in een soort van comfortzone houden. Waarom? Ik denk dat een van de fundamentele regels die eronder zit, is voor ons als mensen, is dat als wij gaan veranderen, dan weten we nog niet wat we terugkrijgen. Terwijl, ook al zit ik nu in mijn misère, weet ik in ieder geval dat mijn misère is.
Ja.
En die misère geeft me in ieder geval een soort van excuus om me af te zetten of om niet in beweging te komen. Terwijl als ik verantwoordelijkheid ga nemen en ik ga bewegen, dan moet ik ook gaan erkennen wat mijn eigen aandeel is. En dan ga ik ook een onzekere toekomst tegemoet. Ja, en dan wordt die spannend.
Is dat het verschil tussen, we weten nu wat we hebben, zekerheid, en de verandering is onzekerheid?
Nou, ik denk dat dat een van de verschillen is. Maar ik denk dat het ook te maken heeft dat je dan op een gegeven moment ook gedwongen wordt om naar jezelf te gaan kijken. En ik denk niet dat iedereen dat wil.
Het is niet altijd even leuk.
Het is niet altijd even leuk.
Nee, zeker niet. Nee.
Hè, er is zo'n liedje dat heet, dat zingt Sorry Seems to be the Hardest Word. Ik denk dat oprecht een aantal mensen het heel lastig vinden om sorry te zeggen naar anderen, maar ook naar zichzelf. He, om dus ook met een bepaalde mildheid naar zichzelf gewoon te kijken. Ja, weet je, ik ben ook gescheiden, net als jij. Ja, als ik ga kijken naar de aanloop van de scheiding, daar heb ik ook echt wel echt serieus mijn aandeel in zitten. Delen die ik ook in het verleden heb ontkend.
Ja.
Maar ja, nu met terugwerkende kracht zie ik wel waar ik ook daar mijn fout in heb gemaakt. En daar heb ik van geleerd. En dat neem ik natuurlijk weer mee in mijn relatie met Cindy.
Ik heb ooit, hoe lang is dat geleden? Ik denk een jaar of vier geleden, zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja.
Zoiets zal het geweest zijn. Misschien vijf, hou me te goede. Ik heb ooit een keer, wel individueel, maar tegen een groot aantal mensen waar ik mee werkte toen. Ja. Ongeveer man of 40, laten we zeggen tegen 20 mensen.
Ja.
Sorry gezegd.
Ja.
Ik had ergens aan meegewerkt en daar stond ik niet helemaal achter. Maar ik had nog niet genoeg autonomie of zelfbewustzijn of zelfleiderschap. Ja. Ja. En dan kwam ik naar een maandje of twee achter van... Dit voelt helemaal niet goed.
Nee.
En ik ben er zo over gepraat. Zei iemand, je kunt ook sorry zeggen.
Ja,
spijt me.
Ja.
En dat is een van mijn... Ik moest door het stof. Ja. En terecht trouwens, zo vond ik. Maar dat is wel een van mijn beste lessen geweest.
Ja.
Gek genoeg.
Ja.
Is dat dan ook zelfleiderschap?
Ja.
Jezelf beter leren kennen?
Laat ik zo zeggen, dat is cruciaal. Want het gaat echt om bewustzijn. Het gaat dus ook om zelfbewustzijn. Hè? Een van de oefeningen die ik nu al doe met mensen is, daag ik ze eigenlijk uit om gewoon een half uur of drie kwartier in de spiegel te kijken.
Ja.
Ga maar eens een half uur of drie kwartier voor de spiegel zitten. En jezelf gewoon aankijken. Dan ga je alles van jezelf tegenkomen. In het begin zit je al je rimpels te kijken, weet je. Ja. En dingetjes waar de tanden scheef staan, et cetera. Allemaal de uiterlijkheden. Vanuit die ratio en emotie zou je kunnen zeggen, dat is een beetje aan die ratio kant. Hè? De feiten en cijfers kant. Maar dan ga je wat langer kijken. En dan word je geïrriteerd. Hé, wat gebeurt er dan? Hoe kijk ik dan? Dan ga je naar je ogen, wat verder in je ogen kijken. Hé, wat zie ik nou eigenlijk in mijn ogen? Ja, en dan kunnen er onverwacht allerlei lagen opkomen. Hè, dan kan er in één keer ook verdriet opkomen, pijn opkomen. Weet je? En de vraag is dus, heb je het lef om ook stil te staan om bij die zelfreflectie daar tijd aan te besteden? En ik denk dat een aantal mensen veel te jachtig zijn en continu van de ene naar het andere doelstelling najagen. En denken daarmee geluk te zijn.
Ja.
En dan krijg je weer doen, hebben, zijn.
Ja.
Terwijl als je vertraagt en gaat kijken, wie ben ik, wie wil ik zijn, wat wil ik hebben, wat ga ik dan doen? He, dat is die cyclus omdraaien. Dat leidt tot zelfleiderschap en tot zelfinzicht. En dus ja, dat is voor mij is dat, ja, als je echt wilt doorgroeien in dit leven, dan is dat een randvoorwaarde.
Hoe zorg je ervoor dat je verbinding met de ander hebt,
ja,
en dat je toch autonoom kunt zijn?
Ja, weet je, ook daarin moet je gewoon, hè, als je een paar dingen. Je zei zelf al, hè, hard op de zaak, maar zacht op de man.
Mm-hmm.
Kijk, autonomie betekent niet dat je maar alles kunt doen wat je wil. Autonomie betekent ook nog steeds dat je ja zegt dat er bepaalde kaders zijn.
Ja.
En dat je daarbinnen je rol en verantwoordelijkheid neemt. Autonomie betekent ook niet dat je alleen maar zegt van, nou, weet je, it's my way or the highway. Nee, autonomie betekent ook van, hey, kan ik ook de omgeving mobiliseren om te komen tot de doelstelling die voor ons en voor mij belangrijk is. He, dus autonomie wordt ook nog wel een beetje, denk ik, verkeerd gezien daarmee. Als van, nou heb ik het alleen recht. Nee, je hebt beslissingsrecht binnen bepaalde kaders. En als ik dat besef, dan besef ik dus per definitie ook als er kaders zijn, dat er dus ook context is, dat er ook andere mensen zijn en dat er ook andere organisaties zijn, et cetera, waar ik mee rekening moet gaan houden. En dan ga ik ook weer kijken van, ja, hoe kan ik die brug slaan?
Dus als ik dat mag vertalen, ik ben het oneens met mijn leidinggevende.
Ja.
Die zit er weer eens helemaal naast.
Weer chargeer, eens, ja
want
ja,
zo gaat het, ja, heerlijk. Ja. Lekker zwart-wit.
Ja.
En, maar je weet wel, het is mijn leidinggevende. Daar hebben we ook afspraken mee.
Ja.
Ik zal me in dit geval ook aan de beslissing moeten houden.
Ja, ja. Ja, alleen dan krijg je natuurlijk weer vragen over macht. Weet je, hoe zeker voel ik me? Voel ik ook, hè, dat ik de leidinggevende kan tegenspreken? Staat hij er of zij er voor open? Voel ik mezelf daar zelfverzekerd ook in? Dus dan krijg je allemaal dat soort vragen. En dan als je teruggaat naar verbindend vermogen, dat is waarom ik ook zeg, als je gaat kijken naar verbindend vermogen, het begint bij verbinding met jezelf.
Mm-hmm.
Vanuit daar ga je verbinding maken met de ander. Hè, als eerste vertegenwoordiger van de buitenwereld. Vanuit daar ga je kijken naar verbinding maken met je team en je organisatie. En vanuit daar maak je verbinding weer met de wereld.
Ja.
En misschien wel met het universum. Maar de kern is ook, hè, dat zie je ook in het plaatje in het boek, als je dat zo ziet, dan zou je het kunnen zien als een soort van schelp, waarbij verbinding met jezelf als het ware de parel is binnen de schelp.
Ah, ik vond een andere vecht, ik vind deze erg mooi. Een andere mooie metafoor vond ik.
Ja.
Ik denk, waar gaat dit naartoe? Dat is een kort verhaaltje over een man en een vlinder.
Ja.
En die uit zijn cocon moet komen. En daarin schrijf je ook, en ik heb het opgeschreven, geven ruimte aan de voorstelling.
Ja.
Kun je dat voor de mensen die het verhaal niet kennen? Kun je het uitleggen?
Ja, nou, de essentie, de kern van het verhaal is, hè, dat die vlinder, die man die kijkt en die ziet die vlinder, die rups worstelen,
ja,
die een vlinder wil worden. En die, oh, wat zielig, weet je, die wil ik gewoon helpen.
Ja.
Die pakt dat schaartje, die knipt die cocon open. Die vlinder, die kan eruit vallen, want die is bevrijd van zijn cocon. En ligt vervolgens op de grond en die sterft. Waarom? Omdat eigenlijk niet de spieren van de vlinder voldoende ontwikkeld zijn. Nou, hetzelfde geldt dus eigenlijk ook als leidinggevende. Fout die we als leidinggevende kunnen maken, is dat we zeggen, oh, weet je, ik wil graag helpen, please supporten, wat je drijfveer ook mag zijn. En dat we dan dingen eigenlijk gaan overnemen en gaan invullen, waardoor de medewerker onvoldoende ruimte krijgt om zelf zijn fouten te maken en onvoldoende eigenlijk kan reflecteren op hoe het nou gaat. En dat haalt de kracht van de medewerker gewoon weg. Dus de boodschap is ook voor jou, leidinggevende, geef de ander nou ook het recht om even te worstelen. Het is helemaal niet erg als hij fouten maakt. Het is ook helemaal niet erg als het hem even niet lukt. Weet je dat hij een nacht slecht slaapt? Prima. Kijk, als dat in 2 weken achter elkaar gaat zijn, ben je te lang doorgegaan.
Ja.
Maar ze hebben het nodig ook om hun eigen inzichten te creëren. En weer te kunnen leren van hun fouten.
Ik heb een vraag over dit boek. Ik maak even een zijstap en ik pak hem erbij.
Ja.
Nou, dit is dan het exemplaar van mij. Er is in geschreven. Mm-hmm. En even kijken. Nou, ik hoef maar de eerste bladzijde open te slaan. Ik zie hier staan een brigadegeneraal.
Ja.
Iemand van Stork. Niet iemand, maar Bart Terlune. Hoog in de boom. We hebben nog meer over. Air Miles. Grote namen.
Ja.
Capgemini. Een directeur van KBN. Is dit verplichte standaard course daar voor de leidinggevende, dit boek?
Nee.
Waarom niet?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja, dat zou ik aan hen moeten vragen.
Maar ja, een goede vraag. Nee, kijk, voor mij is dit, hè, zo is het ook bedoeld, als wij trainingen geven, als wij leiderschapsontwikkeling doen, coaching doen, teamontwikkelingswerk doen, vanuit Curious krijgen ze altijd het boek mee. Omdat we ook zoiets hebben van, weet je, dit boek is zo rijk, er zitten zoveel elementen in en daar kun je altijd naar verwijzen. Dus voor mij zou het verplichte kost zijn als een basis. Alleen als je alleen het boek geeft, weet je, dan raak je geïnspireerd, ben jij nog niet.
Is dat die 5% inspiratie en je mist dan nog 95%
transpiratie?
Ik heb hem van jou, hoor, niet van mezelf.
Ja. Ja.
Ik zeg dit, ik heb ooit eens een uitstapje gemaakt. Het heeft met een ziekenhuisapotheek te maken en bereidingen. En onze unit werd verbouwd en we moesten naar Leeuwarden.
Ja.
Een andere apotheek. En daar mocht ik wel naar binnen. Dat is zo'n soort clean room met heel veel strenge eisen.
Ja.
En er zijn apotheken, even terugkomen. Je hebt hier een staal papieren. Ik wil eerst dat je daar kennis van hebt genomen.
Ja.
En dat je ook begrijpt wat er staat. Oftewel, ben je voorbereid op je taak? En dat was ook de reden waarom ik dat vroeg met de relatie tot jouw boek.
Ja. Nou ja, maar dan komen we terug weer met hè, de leidinggevende. Ja, hoe ontwikkel je iemand? Nou, dan moet je een aantal dingen doen. Je moet ze de kennis meegeven. Je moet ze de psychische weerbaarheid meegeven. Je moet ze dat zelfbewustzijn meegeven. Je moet ze een stuk veiligheid meegeven. Dat ze kunnen gaan experimenteren. Daarvan leren, fouten kunnen maken en weer door kunnen gaan. Je moet ook vieren. Hè, want dat is een van de dingen die ik echt wel mis in de Nederlandse cultuur, in het bedrijfsleven. Oh, we hebben het gehaald. Vink, hup, boem, de volgende doel. Nee, je moet ook met elkaar vieren. Dus weet je, het boek is een onderdeel wat mij betreft in een pakket wat je zou kunnen meegeven aan jong leidinggevende.
Valt leiderschap te leren in jouw optiek?
Ja, als je weer gaat kijken naar mijn definitie van leiderschap, is hoe sta je in het leven, hè? Ja. En neem je daar verantwoordelijkheid in? Dan heeft iedereen dat in zekere zin. Alleen sommige mensen nemen daar bewuster een positie in dan anderen. Heeft ook te maken met de context, uit het gezin waar je vandaan komt, hè? In welke mate word je daarin gestimuleerd? Maar ik denk dat iedereen in zekere zin wel een stuk leiderschaps bij zich heeft. Alleen, ja, weet je, de maatschappij geeft niet iedereen gelijke kansen. En dat is ook een van de redenen bijvoorbeeld waarom we vanuit Curious ook een stichting hebben, Stichting Verbindend Vermogen. En waarom wij ook gewoon organisaties en ook mensen, ook vanuit de maatschappij, die niet uit het bedrijfsleven dit soort trainingen aangeboden krijgen, wij gewoon volledig gratis begeleiden.
En, waarom doe ik heb dit één keer eerder gehoord, hoor, van Remco Klaassen. Mm-hmm. Echt tegen een enorm gereduceerd tarief. Waarom doe je dat?
Omdat we daar eigenlijk gewoon in geloven.
Ja, ik juich dat toe, hoor. Begrijp me niet verkeerd.
Ja,
maar,
ja, ja. Nou ja, weet je, als je gaat kijken waar wij voor staan, hè, die mens kan van veranderen. Dat gaat verder dan alleen maar het bedrijfsleven. Wij geloven in de maatschappij, een verbonden maatschappij. En daar willen wij onze steentje aan bijdragen. Dat zit in ons DNA, dat zit in ons bloed. En weet je, wij zitten in de gelukkige omstandigheid dat we gewoon een goed lopend bedrijf hebben. En we willen heel graag daarin teruggeven aan de maatschappij. En ik denk dat het deels te maken heeft ook met leeftijd. Hè. Ik heb ooit wel eens geleerd, er zijn 3 levensfasen. Learn, earn en return.
Okay.
Hè, de eerste fase leren, nou ja, weet je, dan tot 25 of 30, weet je, ben je hard aan het leren, aan studie feiten. Dan ga je dat te gulden brengen in de earn fase, weet je, dan ga je carrière maken. En op een gegeven moment, nou, ik ben nu 51, weet je, ik ben al een aantal jaren dat ik voel, ik wil weer teruggeven. En dat is de return fase. Dus ik denk dat dat deels ook met leeftijd te maken heeft, dat dat nu explicieter is. Ja, weet je, ik geloof echt, deze wereld heeft voldoende geld, heeft voldoende resources. Alleen het is een klein beetje oneerlijk verdeeld, zeg maar.
Voel jij je zo lang in de positie die je nu inneemt? Ja, in je bedrijf, ja. In het werk wat je doet.
Ja, ja. Ja, ja, en wat het Senang maakt is dat ik ook gewoon, weet je, en dat toevallig in december hebben Jaco en ik weer met elkaar gezeten en daar nog een derde persoon bij. En in één dag zetten we dan weer onze strategie voor de komende jaren uit. En weet je, ik blijf ook iedere keer zelf met mijn eigen coaches werken en mezelf doorontwikkelen en kijken van wat is next, what's the next step voor mij. Ja, weet je, en dan ga ik vooral de dingen weer doen die ik leuk vind. Dus niet alleen in het bedrijfsleven, maar dus ook die maatschappelijke relevantie gewoon invulling geven. En mijn grote droom is eigenlijk over een aantal jaar om in Carré te staan. We hebben nu één keer per jaar hebben een dag, dat organiseren we, met Maatschap Wijpen nu. Waarbij we 35 vrijwilligers, mensen die eigenlijk aangemeld worden door anderen als vrijwilliger, die zich onbaatzuchtig inzetten voor de maatschappij. Die geven een hele dag persoonlijke ontwikkeling. Die krijgen ook achteraf coaching, krijgen daar ook een insightsprofiel bij, et cetera. Gewoon alles erop en eraan, hoeven ze niks voor te betalen, krijgen ze allemaal van ons. En mijn grote droom is over een jaar of 4, 5, dat we Carré gevuld hebben. Met de ene helft mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor de maatschappij. Andere helft mensen zoals jij en ik, die heel graag mensen ook begeleiden, uitdagen, ondersteunen, et cetera. En die dan zeggen, weet je, wij gaan samen een jaar, ga ik jou begeleiden in jouw maatschappelijke positie, rol, whatever. En dat mogen allerlei soorten mensen zijn. En dan in Carré hebben we daar een kick-off van. Met de mensen die begeleid worden en de begeleiders. En dan na een jaar sluiten we dat heel mooi af met elkaar. En ja, dat weet je, dat zou ik heel graag organiseren. En alle tijd die we daar voor nodig hebben, die komt gewoon van ons daar.
Wat staat er tussen januari 2019... en jouw verwezenlijking van de droom in?
Niks. Dit uitspreken. Omdat, weet je, zo werk ik.
Ja.
Ik geloof... Weet je, toen ik, nee, laat ik me uitleggen aan de hand van een ander verhaal.
Ja.
Jaco van der Tang is mijn compagnon. Ik ken hem al langer. Hij is voormalig opdrachtgever van mij geweest. En op een gegeven moment heb ik besloten, komend jaar ga ik mijn compagnon vinden. Dus ik zei niet, ik ga op zoek naar mijn compagnon. Maar ik besluit, ik ga dat gewoon, ik ga hem vinden. Dus ik ben mijn profiel gaan maken. En Jaco en ik hadden toevallig contact, gingen ergens een kop koffie drinken. En ik vertel tegen Jaco, joh, weet je, dit is een beetje het profiel. En halverwege het vertellen van het profiel, denk ik, ja, Jaco, dat ben jij gewoon. En nou goed, hij zat toen in een andere positie een paar maanden. En na een paar maanden kwam hij terug. Hij zei, hey, staat dat aanbod nog steeds open? Ik zei, ja. En vanuit daar, weet je, zijn we gaan onderzoeken naar klanten, gesprekken, et cetera. Ik zei, we hebben verkering gehad, we zijn verloofd en we zijn getrouwd. Dus nu is het bedrijf ook volledig van ons. En zo geldt het ook voor Carré. Het is niet voor mij de vraag of het gaat gebeuren. Het is veel meer de vraag wanneer het gaat gebeuren. Ja. En ik ben eigenlijk afgelopen december ben ik dat begonnen. Dat is de eerste keer dat ik het heb uitgesproken, nu de tweede keer. Dat ik zeg, nou ja, over een aantal jaar. Nou, ik zei zelf toen op dat moment 5 jaar, misschien 4 jaar.
Ja.
Maar dan staat het er gewoon. Dus, en dan hoop ik jou ook in de zaal te treffen.
Je
dat
jij
ook
zegt. Ja, absoluut.
Dat je zegt, nou, hey, ik vind het ook gaaf om gewoon, weet je, onbaatzuchtig iemand te begeleiden die zich onbaatzuchtig voor de maatschappij inzet. En ik moet zeggen, ook de laatste keer met die maatschappijdag, dat zijn echt topdagen. Weet je, dan werk je met mensen die zich daar, weet je, voor de maatschappij inzetten. Zo'n gave energie is dat. Ja, dat is ongelooflijk.
Geloof je ook van je krijgt wat je geeft?
Ja.
Ja, ik heb het ook, ja.
Ja. Ja, zo coach ik ook een aantal mensen, ook, weet je, voor laag tarief. Maar ik coach ook een aantal coaches. En daar zeg ik ook van, nou, ik wil jou best begeleiden, bijvoorbeeld in je certificeringsproces. Maar dan verwacht ik één ding. Dus het tarief mag je helemaal zelf bepalen. Ik kan niet in je portemonnee kijken. I don't care.
Ja.
Maar één harde voorwaarde is, op het moment dat jij je eigen zaak hebt en ook goed loopt, neem jij ook coachklanten aan. Aha. Die ook niet jouw reguliere tarief kunnen betalen. En daarmee, weet je, pay it forward. Daarmee gaan wij met z'n allen steeds meer een olievlek krijgen van, ja, weet je, laten we het niet alleen maar voor de happy few hebben, maar coaching moet voor iedereen beschikbaar zijn.
Wat gaaf.
Ja.
Een hele andere vraag die me te binnen schiet. Wat is jouw mening ten aanzien van zelfsturende teams?
Ha.
Oh, dit is een...
Ja. Zelf. Nou, ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar ik geloof ik niet in zelfsturende teams.
Omdat?
Omdat, weet je, mensen zijn uiteindelijk wel op zoek naar kaders. Zelfsturend levert ook gewoon stress op. Steeds meer onderzoek laat het ook zien. Het vergt ook verschrikkelijk veel van het niveau van de medewerkers zelf om zelfsturend te zijn, om ook elkaar dus wat dat betreft volledig te respecteren en daarin te luisteren. Dus het vraagt ook heel veel zelfreflectief vermogen. En ik zie eigenlijk maar heel weinig teams waar gewoon echt al die mensen gewoon in staat zijn om daaraan te voldoen. Dus ik denk ook gewoon, wat dat betreft, weet je, een aantal mensen moet je ook gewoon wat kaders af en toe geven. Moet je ook af en toe wat directie geven. Dat geeft ze ook rust en regelmaat en dat vinden ze ook fijn.
Je bent er geen voorstander van?
Nee.
Oké. Okay.
Ik geloof het niet. Ik ben er nog niet 100% over uit. Maar hoe meer ik erover lees en over nadenk, hoe meer ik denk van ja, ik geloof niet dat het echt gaat werken.
Nou, ik heb altijd het idee, er zal altijd een primus inter pares zijn. En, ja. En meerdere onder de gelijke, om het zo maar te zeggen. Of een eerste onder de gelijke. Er zijn ook wel wat voorbeelden. Ik ben er nooit geweest. Dus bijvoorbeeld buurtzorg. Wat dan heel goed schijnt te lopen. Ik vind het een interessant onderwerp. Ja. Ik sprak laatst Lenette Schuit. Die geloofde volgens mij wel in. Ja. Ik ben er geen voorstander van. Maar ik laat me ook graag van het tegendeel overtuigen, hoor.
Ja.
Jij staat nog niet echt te springen.
Nee, nog niet. En ik weet van het voorbeeld van buurtzorg. En ik vind het prachtig hoe dat loopt. Dat deels heeft dat denk ik ook te maken met ik ben even zijn naam kwijt, maar bevlogen heeft een visie. En daarmee heeft hij ook eigenlijk waar als het ware die cultuur kunnen creëren.
Jos Blok, toch?
Ja. Weet ik niet. Ik zeg ja, maar ik weet nog niet of die zou heten. Dus daarmee heeft hij die cultuur ook kunnen creëren. De vraag is wat als hij wegvalt.
Ja.
Hoe gaat het dan verder? Als het groter wordt, weet je. Er gaan natuurlijk ook mensen komen die wel degelijk het fijn vinden om iets meer structuur naar zich toe te halen. Ja, als je gaat kijken in insights-termen, dan heb je natuurlijk ook mensen die de introverte denkers bijvoorbeeld, die het wel fijn vinden om wat meer structuur te hebben. Dus hoe ga je nou om ook met de mensen die daar behoefte aan hebben? En als die in een positie komen dat ze toch wel iets meer kunnen voorschrijven, weet je, wat gaan ze afdwingen? Ik vraag het me af. Ik geloof dat het heel goed werkt nu, hè, bij hun. Vanwege waar zij voor staan, zoals het de hele cultuur is neergezet. Maar ik denk dat voor daar misschien werkt, maar voor heel veel organisaties niet gaat werken. Ik zie het bijvoorbeeld niet gebeuren in een productiebedrijf.
Nee, dat zeg je wat. Nee. Ik ook niet aan gedacht.
Nee. Maar ik zou het geweldig vinden, hè, als we over 5 jaar hier zitten, nog een keer een interview zouden doen. En dat weet je, de hele stroming helemaal anders is geworden. En dat ik moet zeggen, weet je, wat heb ik toen uitgekraamd? Want dat klopte absoluut niet. Ik zou het geweldig vinden als ik dat gewoon als...
Maar dat is toch ook het mooie van het leven. Ja, ik maak ook fouten. En af en toe moet ik mezelf ook corrigeren.
Ja, het is nog ineens altijd fouten. Weet je. Soms heb je ook overtuigingen en inzichten waar je op dat moment in gelooft. Omdat dat voor jou de werkelijkheid is. Hè, ook in de lezingen die ik geef, zeg ik ook altijd tegen de mensen... Je hoeft er helemaal geen zorgen te maken. Alles wat ik zeg is waar. Dat is echt. Daar is geen discussie over mogelijk, wat mij betreft. Echter, het is slechts mijn waarheid en daarmee niet de ultieme waarheid. Ja, dat geldt ook voor de zelfsturende teams. Dit is op dit moment mijn waarheid.
Ben jij veranderd als mens in de loop der jaren? Want je gaf aan toen ik wat jonger was, mannetje misschien.
Een mannetje,
we zijn wat ouder geworden alle twee, gelukkig maar.
Ja, ja.
Wat milder?
Ja, veel milder. Kijk, ik heb heel lang ook die wat meer die gevoelige. Hè? Ik ben aan de ene kant knetterrationeel en resultaatgericht. En weet je, wil ik scoren. En ik vind het podium ook wel lekker. Hè? Ook van dat applaus natuurlijk. Maar ik ben tegelijkertijd ook een supergevoelig jochie.
Ja.
Vroeger kon ik niet huilen voor een film. Tegenwoordig, weet je, kijk naar dansen en oe, bam, tranen over mijn gezicht. Omdat ik dan die emotie voel.
Je houdt ook van dansen?
Ik hou absoluut. Absoluut. En ik vind het geweldig om te zien. Mijn dochter ook. Het geweldig om te zien. Dans is emotie, muziek is emotie.
Ja.
Dus ik ben absoluut milder geworden. Maar ik heb ook die emotionele kant van mij, die gevoelige kant van mij, heb ik toegelaten. En die heb ik vroeger weggestopt, om meer te maken met de scheiding van mijn ouders. Weet je? Nee, ik laat me niet raken.
Ja, ja.
Ja, als ik maar het mannetje ben, dan word ik gezien en dan ben ik de king. Ja, weet je? Dat ging allemaal over externe erkenning en dat ging eigenlijk over onzekerheid. Ja, nu ik dat in de ogen heb kunnen zien en mezelf steeds meer kan accepteren wie ik ben, hè, in verbinding met mezelf, omdat ik mezelf kan leiden, kan ik anderen leiden.
Apart, hè? Ik heb de uitspraak van Toon Gerbrands wel eens gehoord. Naarmate je ouder wordt, ga je steeds meer op jezelf lijken. Ik moest er even over nadenken, maar...
Naarmate je ouder wordt, ga je steeds meer op jezelf lijken, ja.
Ja. Misschien klopt het wel.
Ja, ja, weet je, en tegelijkertijd denk ik ook van, ja, toen ik 15 was of 20 was, leek ik ook op mezelf. Alleen mijn denkkaders en mijn, daarmee mijn handelingskaders waren anders.
Ja.
Dus ik geloof dat je wel continu op jezelf lijkt. Alleen de vraag is, zou je geïnspireerd worden nog steeds door de persoon die ik toen was? Ik denk het niet.
Dat is een goede vraag. Ik zit heel... Nou, er zijn periodes in mijn leven geweest, inderdaad van niet, maar...
Ja.
Oh, geen idee. 15-jarige was ik wel nog. Ja. Dat heb ik nog steeds wel een beetje, maar nu wat minder dan vroeger. Grootse dromer.
Ja, houden zo.
Ja, dat vind ik ook namelijk.
Ja, ja. Ja. Groots dromen en dan vervolgens gaan handelen. En dan weet je, vanuit daar dingen gewoon gaan doen. En veel vast, learn fast.
Wie zou je, een gewetensvraag hoor.
Ja,
een afsluitende vraag. Wie zou je me aanraden om te benaderen voor een volgende podcast over leiderschap?
Mm.
Te benaderen. Diegene moet nog maar ja of nee zeggen.
Ja, ja. Ik ben even zijn naam kwijt. Ga ik je toesturen. Maar het leuke van hem is hij doet onderzoek. Heel veel onderzoek ook naar de hersenen. En als je dan gaat kijken naar leiderschap, dan kijkt hij eigenlijk altijd naar een aantal fasen in de ontwikkeling. De eerste fase heeft te maken gewoon met je DNA, met je hersenen. Hoe werkt dat? En zij doen ook leiderschapsontwikkeling. En daarvoor nemen zij ook, om te testen, nemen ze letterlijk speeksel af. Om gewoon via speeksel te kijken naar je DNA. En er is steeds meer onderzoek wat ook laat zien dat ook in je DNA zitten bepaalde gedragsvoorkeuren en handelingskaders. Nou, daarnaast zeggen ze, dan is er ook nog de fase van de eerste fase, van de binding, van tussen 0 en 3 jaar. De hechtingsfase, cruciale fase, beïnvloedt je enorm ook in je denken en handelen en je leiderschap. Nou, dan komt de fase waarin je eigenlijk tot een jaar, tegenwoordig zeggen ze ook 25 jaar, eigenlijk doorgroeit.
Ja.
Hè, dat je steeds meer aan je identiteit bouwt en dan krijg je professionele groei eroverheen. En hij heeft ontzettend veel onderzoek en inzichten ook over wat is vast en wat is wel beïnvloedbaar, wat is niet beïnvloedbaar. Ik heb een lezing van hem bijgewoond en dat was super, super interessant. Dus ik zou hem absoluut aanraden en ik wil je met alle plezier in contact brengen. Ook al kan ik op dit moment even zijn naam niet oproepen.
Bijzonder fijn.
Ja.
Mag ik je allereerst hartelijk danken voor je tijd.
Ja.
En je moeite, maar met name voor dit hele fijne boek. Ik geef er een zacht tikje op. Verbindend vermogen.
Ja.
Echt bijzonder van genoten. Dankjewel. Ja,
graag gedaan. Dankjewel voor het interview ook.